Dit is het interview met meneer Wetselaar op 8 januari 2018. En de geboortedatum van meneer Wetselaar is 6 april 1931.
Ja, dat klopt allemaal. Zo.
Meneer Wetselaar, Zwetselaar. Ik zeg het verkeerd, Wetselaar. Bent u in Leiden geboren?
Ik ben in Leiden geboren, ja.
Ja. En waar bent u in Leiden geboren?
Nou, mevrouw, in dat steegje daar.
Hoe heet dat steegje?
Ja, ik weet het. Ik heb het gewoon.
Heette toevallig de Lieve Vrouwensteeg?
Nee, de Lange Vrouwenkerksteeg.
Oké. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja. Over de plek en het huis waar u gewoond heeft?
Nou, dat kan ik zeker vertellen. Want het was niet onder goede omstandigheden. En we zijn daar terecht gekomen. Door sociale slechte tijden toen en geen belangstelling voor anderen. En zo is dat gebeurd. Ik heb er wel een goede tijd gehad als kind. Mm-hmm. En nu verfoei ik dat.
In welk opzicht?
Nou, omdat het zo slecht was, mevrouw. De leefomstandigheden van de mens al zodanig was heel slecht.
Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Ja, dat kan ik zeker. Het ging naar het salaris van je vader of van je ouders, noem maar op. Mm-hmm. En dat was niet rooskleurig. Mijn ouders waren nog jong en begonnen eigenlijk op een wijze die niet leuk was, als voor jonge mensen. Mm-hmm. Er was geen sociale belangstelling voor de mensen die dat moesten ondergaan. Mm-hmm. Dus dat was heel vervelend.
Mm-hmm. Uw ouders, zijn die ook in Leiden geboren?
Mijn vader in Leidschendam. Mm-hmm. Nee, mijn ouders allebei in Leiden.
Leiden.
Mijn moeder daar, in dat steegje, want dat ging van vader op zoon, zo was het toch. Mm-hmm. En het was een vervelende tijd, mm-hmm. Heel naar. Mm.
Maar zij zijn allebei in Leiden geboren, uw moeder daar, en weet u ook nog waar uw vader geboren is?
Ruime Cosentiestraat, geloof ik, heet dat.
Oh, die
en dat heen. zit... Op de Vliet, daarachter. Daar heb je nog huizen staan die door de arbeiders vroeger bewoond werden.
Ja, ja, ja. En op een gegeven moment kregen uw ouders verkering met elkaar, zoals we dat noemden.
Toen in, zeker.
Ja, ja.
En dat werd een hecht stel.
Dat werd een hecht stel.
Ja,
ja.
Dat kon niet.
Ja.
Dat kon niet meer uit elkaar.
Kijk eens, dat klinkt mooi.
Ja, maar ik heb wat dat betreft een geweldig ouders gehad.
Fijn, ja.
Ja.
U zei al, uw moeder is in dat huis, woonde ook in dat huis. En toen zij gingen trouwen?
Ook in het huis.
Ook inwonend bij haar ouders.
Juist, zo ging dat.
Zo ging dat. En op een gegeven moment werd u geboren. Bent u enigs kind?
We zijn er met z'n vieren.
Vier kinderen?
Vier kinderen, ja.
Vier kinderen, oké. En bent u de jongste, de oudste?
Ik ben de derde.
De derde. Mm-hmm. Dus u heeft nog twee broertjes, wat zijn het?
Broers
boven.
En een zuster onder
en
mij.
En een zus onder u, ja. Hoe was dat voor u als kind om daar te wonen?
Nou, mevrouw, als ik achter me kijk wat ik regelmatig doe en ik zie wat ik nu heb, Daar ben ik geweldig voor uitgegaan.
Mm-hmm. Ja.
En ik vind het geen leuke tijd.
Nee, nee.
Het schrijnend arbeidsleed tot mijn kinderjaren een donkere schaduw gleed. Dat heb ik zo ervaren en mijn broers ook.
Ja, ja, ja. Nou, en dat is misschien juist iets wat interessant is voor de geschiedenis van Leiden.
Ja.
Hoe armoedig het zeker in die tijd was.
Oh, het was zo armoedig.
En dat heeft u misschien niet alleen ervaren, zo zullen er nog veel meer Leidenaren zijn.
Duizenden Leidenaars.
Ja, ja.
Want als je Leidenaar was, dan was je getekend.
Ja.
Zo was. Ja. Er was geen andere weg als die weg.
Als ik me u even als kind voorstel, hè, op een gegeven moment gaat u wel naar school, neem ik aan.
Ja, natuurlijk. Ja.
Weet u nog naar welke school u bent geweest?
Ja, naar de school van Tijmstra aan de Hogemorsweg.
Mm-hmm.
En ja, dan heb ik toch wel een aardige tijd gehad. Maar ons gezin werd ook geteisterd door TBC.
Oh, mm-hmm. Ja. Ja.
Want in die armoedige tijd was er geen plaats, we hadden geen ontwikkeling wat betreft de ja, de ontwikkeling van de medische wetenschap, mevrouw. We hadden wel Boerhaven en dat kunnen we nu nog uitspreken.
Mm-hmm.
Het zal wel een knappe man geweest zijn, maar
mm-hmm.
Het was ontzettend, zeer slecht, de medische stand. En al die mensen die daarmee te maken hadden, zoals mijn ouders en wij,
mm-hmm.
Ja, die zijn er niet blij mee geweest.
Nee. In uw gezin heerste ook TBC. Heeft iedereen daar mee te maken gehad?
We zijn alle vier op de Leidse buitenschool geweest.
Buitenschool, kunt u daar wat over vertellen?
Ja, ik heb toch het gejeugd gehad, mevrouw.
Kijk aan.
Schitterend en goede opleiding. Goed onderwijs.
Ja. Was dat een school speciaal voor kinderen die gezondheidsproblemen hadden?
Ja.
Ah, ja.
Nou, en dat was in Katwijk. En daar hebben we een prachtige tijd gehad.
Maar daar sliep u ook? Daar woonde u ook echt? Of ging u alleen overdag daar naartoe?
Alleen overdag. En ja, ja. S'avonds met de tram weer terug naar Leiden.
Ja, 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 ja. En ging u daar met uw broers en zusje naartoe? Of?
Even kijken. Mijn broers waren er alweer af.
Die zijn ook wat ouder.
Die ja, zijn wat ja, ouder. Ja. En ja, zo ging dat.
Ja, ja, ja. En waren er ook vriendjes of buurjongetjes in de buurt die daar ook naartoe gingen?
Ja, inderdaad. Maar dat was van heel Leiden, hè? Want je werd aangemeld. Dat was dokter De Boer in de tijd. Was een hele belangrijke medicus voor de Leidse bevolking.
Kijk aan.
Van dat niveau,
hm?
Om even over niveau te spreken.
Mm-hmm.
Nou, zo is dat gegaan.
Ja. En wat deed u daar op die buitenschool? Uiteraard kreeg u ook les in bepaalde vakken.
Ja, nou gewoon de vakken die we gewoon kregen altijd op de lagere school. Want het ja. was een gewone lagere school.
Ja. Ja, ja, ja. En hoe lang bent u naar die buitenschool geweest?
Nou, ik heb het voorrecht gehad om mijn hele leven op de buitenschool te zijn.
Oh.
Ik heb even een jaar heb ik nog op een lagere school gezeten. Een christelijke lagere school. En dat was op de Morsweg.
Mm-hmm.
Van Tijmstra. Ja, dat is ook allemaal voor uw tijd. En dat was een goede school, maar een christelijke school. Nou,
bent u van huis uit, heeft u een geloof van huis uit?
Jawel, nu nog.
Nu nog?
Jawel, we zijn Nederlands hervormd.
Nederlands hervormd. Hm.
Maar u moet niet vergeten dat dat was zo streng. Daar hoorden we eigenlijk niet, maar we gingen er toch maar naartoe.
Naar die Nederlands hervormde. Ging u dan ook naar de kerk als gezin vroeger?
Ja.
Ja, ja. En naar welke kerk was dat? Waar stond die?
De Pieters, de Hogelandse. En dat waren wel de belangrijkste kerken van Leiden. Mm-hmm. Maar daar hebben we, ja, daar hadden we, waren ook niet streng. Dus ik heb dat stukje niet meegemaakt.
Nee, nee.
Dus we gingen gewoon rustig naar de kerk.
Ja, ja.
Maar daar kwam al gauw de klap in. Want mijn broers, mijn oudste broer, ja, die had het geloof wel in zijn zak, zeg maar.
Wat bedoelt u daarmee?
Nou, hij zag dat allemaal niet zo zitten. En daarom heeft hij het zo gedaan zoals zoveel jonge vooruitstrevende mensen in die tijd. Want we waren tenslotte, we waren wel kerks, maar we waren zo rood als een kroot. Ja, wij waren socialistisch, helemaal. Mijn ouders. En toch in de kerk. Want zoals u weet, de kerk was nou niet zo'n vriendelijke gastheer voor zulke mensen. Mm. Want er was een, tussen de bevolkingsgroepen was er toch spanning.
Goed, u bent een x aantal jaren naar de buitenschool geweest. U heeft in feite de lagere school afgerond.
Helemaal op die school.
Op die school, ja. En daarna, wat bent u toen gaan doen?
Toen ben ik naar de Hortus Botanicus gegaan. Voorstel van meneer Veendorp Hortulanus van dat instituut.
Maar hij kende u? Hoezo vroeg hij u?
Nou, hij... Ik moet zeggen dat hij veel in mij zag als jonge man, als jongen. En toen ben ik naar Veendorp gestapt. Ik zeg, nou, ik zou wel in de Hortus of waar dan ook willen werken. Nou, en toen zei hij, nou, dat is goed, kom maar. En hij heeft me aangenomen. En dat is een hele goede samenwerking geworden.
Maar hoe kwam dat dat u zelf naar de Hortus stapte, naar die meneer van, kan ik hier komen werken? Had u iets met...
Nou, ik had iets met planten.
Ja.
En mijn belangstelling ging uit naar een opleiding om die planten te leren kennen.
Mm-hmm.
Nou, zo ging dat.
Ja, ja. En had u dat van huis uit meegekregen, de belangstelling voor planten?
Nee,
nee,
want dat hadden mijn ouders ook niet.
Nee, nee.
Dat is, niks hadden mijn ouders, dat hebben we zelf opgebouwd.
Ja, ja.
Dus we zijn echt een gezin die succes heeft gehad. Ons hele leven. Maar het was zo, als er wat was, dan stond er altijd iemand klaar om ons weer een duwtje te geven.
En wat voor personen zouden dat kunnen zijn om dat duwtje te geven?
Nou, onder andere meneer Veendorp. Door Ulanus. Want toen ik een poosje daar werkte, toen zag hij wat in mij. Want hij zei toen Bram, ja, je gaat de Hortus wel uit. Want ik moest de Hortus uit natuurlijk. Ik kon daar niet blijven.
Met hoeveel jaar was u toen u in de Hortus kwam?
15.
15 jaar, ja, ja.
En ja, toen met Veener heb ik een hele goede band opgebouwd. En toen ik weg moest, ben ik na 6-7 jaar weer daar teruggekomen. Op voorstel van meneer Veendorp.
Maar u zegt toen ik weg moest, waarom moest u weg?
Op een gegeven moment... wil je bekwamen, dan moet je toch je vleugels voor die tijd goed uitslaan. om iets machtig te maken. Mm-hmm. Van het vak, delen van het vak bijvoorbeeld. Nou, dat kon in de Hortus wel, maar niet helemaal. En toen heeft meneer Veendorp gezorgd. Ja, nee, die zei tegen mij, Bram, hij zegt, de tijd is nog lang genoeg. En ik, in de toekomst wil ik je toch weer terug hebben. Nou, dat heb ik me in mijn oor geknoopt. Nou, dat was fantastisch.
Maar wat bent u dan gaan doen toen u daar zeg maar uit moest voor een tijdje?
Ik ben eerst gewoon in de tuin, heb ik de tuinwerkzaamheden gedaan die nodig waren om het vak te leren.
Ja.
Nou, en zo is het wel gegaan.
Ja, alleen begrijp ik nog niet het stukje, ik weet niet, Sylvia. U bent op 15-jarige leeftijd in de Hortus gaan werken. Nou, ik kan me voorstellen dat je dan onderaan begint en allerlei klusjes moet doen die nodig zijn. En zo leer je steeds meer.
Maar ja, natuurlijk heb ik dat gedaan.
Ja, maar toen moest u dus uit de Hortus?
Nee, ik moest niet. Dat was mijn vak. Op een gegeven moment was er een betrekking aan de Rijkspensioendienst. Pak al. Ja, toen dacht ik, ik ga maar. Want ik wist wel wat Veendorp gezegd had.
Je kan altijd terugkomen.
Ja, dit is een geweldig man. Mm-hmm. En die zag wat in mij.
Ja. Maar u bent dus vanuit de Hortus, bent u naar de Rijkspensioenendienst gegaan?
Ja.
Daar heeft u ook weer bepaalde ervaring op gedaan?
Ervaring, ja.
Ja.
En dat was heel belangrijk.
Ja.
En Veendorp zei, Bram, doe het nou maar, ga maar.
Ja.
En doordat hij dat zei, heb ik natuurlijk ook die stap weer gemaakt.
Mm-hmm.
Nou, toen ben ik de Hortus uitgegaan. En zagen Veendorp en Wetselaar elkaar regelmatig. Want de opleiding kwam er aan voor mij. En ja, het was een mooie tijd eigenlijk.
Mm-hmm.
Prachtige tijd.
Want die Rijksplantsoenendienst, waar werd u te werk gesteld? Door heel Leiden? Had u collega's?
Ik had collega's, maar niet door heel Leiden, maar bepaalde delen van Leiden wat de universiteit in zijn bezit had.
Hm.
Zo is dat gelopen allemaal.
Ja. En daar heeft u 6-7 jaar gewerkt bij de Rijksplantsoenendienst?
Een jaar 6.
Ja, ja. Ja. En toen dacht u op een gegeven moment zelf van, ik ga weer terug naar de Hortus? Of werd u weer gevraagd van, wanneer kom je terug?
Nee, ik moest in militaire dienst. En dat was een onderbreking. Ja, en toen kwam het moment dat ik toch wel weer dacht, nou, die Hortus is niet gek. Dat is een mooie plek. En toen ben ik weer teruggegaan naar de Hortus.
Ja.
En Veendorp heeft gezegd, ziezo, je bent binnen.
Maar dat was na uw diensttijd?
Nou, ja, natuurlijk.
Oké, okay. En waar heeft u in dienst gezeten?
Oh, ik was geen dienstman.
Nee?
Maar verschrikkelijk. Ik vond het zo erg. Dat in een rijtje lopen en dan... En schieten vond ik helemaal verschrikkelijk. En toen... Ja, één moment hoor, even groeperen. Waar was ik nou?
Ik vroeg aan u, waar heeft u in dienst gezeten?
Ossendrecht. In?
Brabant is dat.
Brabant, ja. Nou, daar kon ik niet wennen, maar ja, je moest.
Je moest. En hoe lang heeft u in dienst gezeten?
21 maanden.
Ja, dat is een hele tijd. Hè? En dan mocht u om de 14 dagen naar huis?
in het begin. Later werd dat een beetje verlengd.
Ja, ja.
Want toen hadden we ook, die Koude Oorlog was er alweer. Toen waren de Russen waren op. Die waren toen, dan hadden we alweer wat een beetje gedonder, zeg maar. Maar dat is overgegaan, dat is overgewaaid eigenlijk. En ik heb die diensttijd afgemaakt.
Wat voor soort functie had u in die diensttijd?
Nou, ze hadden al heel snel in de gaten dat ik geen interesse had. Want dat kunnen ze zien aan je houding.
Ja.
Want in de dienst zitten ook psychologen enzovoort. Ik moest al heel gauw bij een psycholoog komen. Nou ja, dan weet u wel hoe dat ging. Dus ik heb nooit een rang bereikt. En toen hebben ze op het laatst, hebben ze me soldaat eerste klas gemaakt. Nou, daar is ook nooit wat van terechtgekomen.
Maar wat voor werkzaamheden deed u dan binnen uw diensttijd?
Ik kon goed schieten met een mitrailleur.
Oh.
Dus vliegtuigen naar beneden halen. Nou ja.
Maar u zei 10 minuten geleden van ik had een vreselijke hekel aan schieten, maar u moest gewoon schieten.
Ja.
Of je wilde of niet.
Tuurlijk, zo. En dat is altijd zo geweest. Maar toen op het moment dat ik, dat die diensttijd ging verlopen, zeg dat ik een beetje uitzicht had naar het eind.
Ja.
Nou, heb ik daar maar gewoon mee gespeeld.
Oké, ja.
Maar dat meespelen, dat is niet geen interesse.
Nee.
En dat is het.
Het is niet van geen prettige tijd, maar u had helemaal geen interesse erin.
Nee.
Het boeide u voor geen kant.
En ze hadden dat zo in de gaten. Mm. Dus voor mij was het geweldig toen ik weer de poort uit kon.
Ja.
En naar het normale leven kon.
Ja. Maar had u daar maatjes in dienst die ook uit Leiden kwamen? Of niet?
Nou, dat weet ik niet meer zo. Ik weet wel Scheveningers.
Scheveningers?
Ja.
Oké. Okay. Ja. Trekt er een beetje lelijk gezicht bij, of niet?
Nou, dat waren rauwe jongens over het algemeen.
Okay.
En ik kom uit een heel ander gezin, een hecht gezin.
Ja.
En ja, dat alles moest zich nog ontwikkelen, hè.
Mm.
Wij moesten nog eigenlijk naar een hele andere kant van de maatschappij.
Mm.
Zo zijn we ook opgevoed en zo daar naartoe geduwd, eigenlijk door mijn ouders.
Ja, ja. Ik ga straks nog eventjes verder over de terugkomst in de Hortus na 7 jaar plantsoenendiensten. Mm-hmm. Vorige keer heeft u daar ook wel wat over verteld, maar ik vind het wel leuk om dat nu ook te horen. De steeg waar u woonde, maar hoe zag de omgeving er verder uit?
Grauw.
Ja.
Kijk maar,
ja.
Die man heeft dat wel getekend en geschilderd. Mm. Of geschilderd, maar je kunt zien dat het niet zo geweldig is.
Nee, maar ook wat voor straten in de buurt, waren er winkels in de buurt? Wat voor soort winkels?
Haarlemmerstraat, mevrouw.
Haarlemmerstraat, kijk.
Breestraat.
Breestraat.
Dat wel, en dat was, ja.
Wat kan u zich daar nog van herinneren? Hoe dat was? Ging u daar wel eens naartoe?
Met mijn grootmoeder.
Grootmoeder?
Ja, naar wat heen.
Woonde uw grootmoeder ook? Vlakbij? Die woonde ook?
Die kwam uit dat steegje. Want al mijn grootmoeder heeft niets anders. Het hele leven is ze gedrukt. Gedrukt. En die uitkomstboot, dat was het Leger des Heils. Want het Leger des Heils had mensen in dienst die dat allemaal konden.
Daar ga ik even iets over vragen. Grootmoeder werd ontzettend gedrukt.
Ja, door de tijd.
Ja, door de tijd.
En door de mensen van die tijd die dat makkelijk konden doen.
Mm-hmm, ja. En zij kreeg hulp via het Leger des Heils.
Ja, want het Leger des Heils is een geweldige organisatie geweest.
Ja, nog hè? Nog ja, denk ik wel. Ja, ja. Maar uw grootvader leefde ook nog?
Nee.
Oh, die leefde
al niet. Die grootvaders waren al dood. Ik heb geen ene grootvader gekend.
Oh.
Nee.
Oh, dat is jammer. Ja,
ja, maar wel. Maar als je uit zo'n steegje komt, mevrouw, dan daar word je niet vrolijk van.
Nee. Nee.
Wat was het beroep van uw vader eigenlijk?
Nou, mijn vader was fabrieksarbeider. Daar heb je het weer, hè?
Ja.
Nou, u zegt dat van uw eigen...
Mijn ouders komen uit net zo'n milieu.
Ja. Ja. Nou, en dat hebben we ook als een nadeel ervaren. Toen we al... Zo 15, 16 jaar waren. Mm-hmm.
Maar bij welke fabriek werkte hij toen? Want er waren heel veel verschillende fabrieken in Leiden. Maar welke werkte hij?
Die fabriek is er zelfs nog. Ik bedoel, er wordt geen arbeid meer gedaan in die fabriek. Maar... Ja.
De broodfabriek of?
Nee. Dat was het niet. Het was een fabriek van wollen dekens en zo.
Oh, ja. Van Wijk?
Nee, Zuurdeeg.
Zuurdeeg? Oké.
De firma Zuurdeeg. Hm. Op de Oude Vest, die kant uit. Maar dan de kant, als je op de Oude Vest bent, en je kijkt naar de overkant, dan ongeveer ligt daar de fabriek van Zuurdeeg. En dat is gerestaureerd en dat ziet er mooi uit.
Ja, 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 ja.
Want wij hebben dat zelf nog als jong kinderen gezien, want we wilden weten waar mijn vader vandaan kwam.
Ja. Ja.
Daar waren we in geïnteresseerd.
Ja.
Vader was een geweldige man.
Ja. Even terug, grootmoeder werd geholpen door het leger des Heils.
Ja, natuurlijk, want er was helemaal niks.
Uw vader en moeder mochten bij grootmoeder in huis komen wonen.
Ja.
Maar toen leefde al uw grootvader niet meer.
Nee.
Dus er was ook wel wat meer ruimte daardoor. Ja, dat klinkt een beetje raar.
Nee, het was een heel oud huis wat nu bij Boerhaven is getrokken.
Oh, ja, 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 ja,
ja. Want die huizen zijn er nog, alleen de deuren zijn op slot.
Ja.
Ze zijn helemaal dicht. Mm-hmm. Alleen de ramen, die zijn gebleven. Mm-hmm. En Boerhaven kan meteen in die huizen komen.
Ja. Oké. Okay. U ging wel eens naar de Haarlemmerstraat met uw moeder en uw grootmoeder, begreep ik. En toen noemde u de HEMA?
Ja, want de HEMA was er al.
Ja.
Toen ik zo'n jaar of 10 was. En ik ging zelf ook naar het leger des Heils.
Wat ging u daar doen?
Daar kwam ik in de legerzaal van het leger des Heils. Op de Hooiergracht 30. En daar ben ik mijn hele leven verder gebleven.
Maar wat deed u daar dan?
We kregen onderricht in bijbelstudie en ga maar zo door.
En u bent uw hele leven daarbij betrokken geweest?
Ja, toen was ik... 20 of zo, en toen hebben we het leger des Heils hoog gewaardeerd, maar we zijn toch een beetje weer met mijn moeder meegegaan naar de kerk.
Naar de kerk.
Dus dat werd gewoon afgesloten. En mijn broers hebben daar ook gezeten. Maar die moesten hun weg weer vinden. Ze moesten zich ontwikkelen. En dat is gebeurd, maar daar hebben we lange tijd voor nodig gehad. En daar hebben we een hele lange weg voor afgelegd. Gezien ook het feit dat mijn zuster modeontwerper is geweest. En het gekke is, toch zijn dan die mensen die zo sociaal dachten. En zeiden, bijvoorbeeld tegen mijn moeder over mijn zuster, mevrouw Wetselaar. Kijk, er werden toen in die tijd, werden al die meisjes naar een fabriek gestuurd, hè. Dat was zo. Ik krijg het er gewoon benauwd van.
Als we even moeten stoppen, dan moet u het zeggen.
Nee, okay. Hoeft niet. Want anders ben ik mijn zinnen kwijt. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat mijn zuster, onder andere, omdat het een meisje was, ging naar de huisartsschool. Op het Rapenburg. En toen had ze er 3 jaar op zitten, die huisartsschool. En toen zei een leraar, toen zegt hij, mevrouw Wetselaar, mag ik iets zeggen? Dit is een talentvolle jonge vrouw. Dus die moet doorstuderen. Nou zegt mijn moeder, uitstekend. Daar kunt u van op aan. En op een gegeven moment zegt hij, ik stel voor om ze naar de Academie van Beelden en Kunsten in Rotterdam te sturen. Nou, en het was een hele zware belasting voor mijn ouders, maar mijn moeder zegt, dat doen we. We gaan. En zo is het gebeurd.
Mooi.
En zo heeft ze dat keurig netjes afgemaakt. En dat is er maar 1 van de 4. We hebben allemaal goede opleiding gekregen. Dankzij die mensen die toch een beetje socialistisch dachten. En die dachten, nou, dat pakken we in. En zo is het gebeurd.
Maar gaf dat financieel geen problemen? Want uw ouders hadden het ook niet breed.
Mevrouw, we hadden niks.
Kijk.
Helemaal geen fluit.
Nee.
We moesten het zelf doen. Maar mijn ouders stonden erachter. En zo is dat met mij gebeurd, mijn zuster gebeurd. Mijn oudste broer en... Nou, die meneer die daar die... Dat mooie kopje van mijn vrouw heeft gemaakt, die is ook zo begonnen. Ja. En zo zijn we heel langzaam door het dak gekropen. Ja.
Maar was daar wel geld dan voor? Want uw ouders hadden helemaal niks.
Nee.
Wie bekostigde dat dan?
Ja, mevrouw, er is altijd een weg die naar Rome leidt, zeggen ze. En zo is dat gegaan.
Maar u weet niet uit welk potje dat zeg maar kwam, of welke instantie daarbij hielp?
Nou, mevrouw, als u dan kijkt naar de ladder die we doorgemaakt hebben, kun je zeggen van... ja, laag begonnen. Mm-hmm. Van de ene baan in de andere baan. Mm-hmm.
Dus geleidelijk.
En, dus heel geleidelijk, maar steeds met mensen achter ons die ons vasthielden en die een duwtje gaven om in de goede richting te komen of te blijven.
Dus mede dankzij die hulp hebben alle gezinsleden het ver geschopt.
Door die mensen, ja.
Ja, maar u heeft zelf natuurlijk ook.
Nee, hè? We werden zelf ervoor gezet. Jongens, geluk. En dat is allemaal gelukt.
Ja, ja.
Ja. Dus mijn oudste broer werd postzegelontwerp. Mijn tweede broer werd medailleur. En ik werd zelf in de Hortus. Ik heb ook behoorlijk ver geschopt. Ja. Voor de tijden. Nou, en mijn zuster die werd modeontwerpster. We zijn er allemaal uitgekomen. En dat zeggen we altijd met een zekere mate van trots.
Nou, dat mag ook wel.
Ja, maar dat moet je ook niet. Ja.
Want leven uw broers en zussen nog?
De oudste broer, de postzegelontwerper, die is overleden aan een hartaanval.
Ach.
Ja, dat ken je ook nog.
Postzegelontwerper, had hij een baan hier in Leiden?
Nee, bij Jan Enschede en Zonen in
is dat Haarlem?
Haarlem, ja. Haarlem, ja. Ja, het waren prachtige tijden, maar we hebben het zo ervaren en we hebben ons als jonge mensen hebben we ons ingezet om dat tempo te volgen en dat is gebeurd.
Ja. Klinkt mooi hoor.
En het is gebeurd, hè? Ja. Zo zijn we eruit gekomen.
Ja. Ja. Ik ga toch weer even terug naar de winkelstraten, want dat vind ik leuk om in uw verhaal te verweven. Hema in de Haarlemmerstraat, maar herinnert u zich nog andere winkels? U noemde al even de Breestraat. Wat voor soort winkels waren daar?
Nou, heel veel. Jeetje. Ja, u overvalt me nu.
Nou, dan denkt u er even over na, dan komen we er straks nog even op terug. Speelde u vroeger ook nog wel met vriendjes, bedenk ik me nu ineens, want u ging wel naar de buitenschool. Maar
daar had ik vriendjes. Op die Leidse buitenschool had ik vriendjes.
Mm-hmm.
Want je was op de dag was je op de Leidse buitenschool en 's avonds was je thuis. Dus dat was de enige lijn die zo naar je liep.
Mm-hmm.
En we hebben met dat onderwijs zijn we ver gekomen. Ja.
Hmm. Werd dat dan ook buiten gegeven, dat het buitenschool ja, heette
ja.
Deels?
Ja, ja, ja. Nou ja. In verband ja, met de TBC. Hè?
Ja. Ja.
Oké. Okay.
En ja, we zaten op de dag buiten aan tafeltjes. We hadden gewoon les. Alleen, tussen de middag moesten we 1,5 uur rusten. Want dat zat er ook dik in. Ja. En voor de rest wat we zelf hadden, zelf, dat was aangereikt door onze ouders, dat hebben we daar ontwikkeld. Ja, het is een hele ingewikkelde loopbaan geweest van onze allemaal.
Mm-hmm.
Van onze kinderen, van de kinderen, van het gezin Wetselaar. Ja.
Ja.
Bent u allemaal goed hersteld van die TBC?
Ja, volledig. Niks herinnert mij of mijn broers en zus aan die periode. Dat is allemaal door de medische wetenschap. Ik bedoel, we kwamen verder. We konden TBC op een gegeven moment bestrijden.
Ja, na de oorlog kwamen die medicamenten.
Ja, natuurlijk. Ja.
Kunt u zich nog wel de klachten herinneren die u als kind toen had?
Van TBC merk je niks.
Helemaal niks?
Ja, als je aangetast bent, dan word je moe.
Ja.
En dan, dat is een groot nadeel.
Ja.
Want dan ga je pas merken wanneer je TBC hebt.
Mm-hmm.
Maar ik heb nooit TBC gehad. En mijn broers ook niet. Want ter bestrijding van tuberculose zaten op die Leidse buitenschool.
Ja, ja. Maar u heeft het dus niet zelf gehad?
Nee.
Geen van de kinderen?
Nee, maar we zijn allemaal op die school geweest om...
Preventief.
Preventief, ja. Precies. Ja,
ja. En, ja. Omdat dat zoveel voorkwam in die buurt.
Oh, ja. Dat is verschrikkelijk. Ja.
Zijn ook een hoop mensen overleden toen, hè?
Vrouw. Ik weet wel, als kind zag ik altijd lijkwagens voor de deur staan bij mensen. Want dat ging zo. En dat waren ook de jonge kinderen die aangetast werden.
Mm-hmm.
En soms werden ze te later uitgehaald.
Mm-hmm.
Want dat heb ik ook niet helemaal kunnen constateren. Waarom die mensen zo lang thuis waren. Ja, wij hadden een geluk dat we noem ik mijn ouders slim. Want die dachten, daar moeten we zijn.
Mm-hmm.
Want er is geen andere instantie die ons kan helpen. Zo hebben wij het ervaren. Dus na de oorlog kregen we al meer voeding. Het werd beter. Want ik heb nog op meisjesschoenen gelopen. Ja, we hadden geen schoenen. En later heb ik van meneer Veendorp schoenen aangeboden. Ja, dat was, zo ging dat. Dus ik heb dat traject helemaal afgemaakt.
U noemt al het woordje oorlog. Even nadenken hoe oud u was toen de oorlog begon. U bent
10.
In 31 geboren, 10. En 40, dus 10. 10, ja. Hoe heeft u dat ervaren als 10-jarig jongetje toen het begon?
Ja, angst.
Angst.
Ja, nou ja, ik ben niet zo angstig geweest, maar ik weet wel dat er angst was. Want, ja, het was oorlog. Het huis moest verduisterd worden, want anders hadden ze je zo te pakken. Mm-hmm. Ze kwamen maar bellen en hè, je moest nog zo oppassen ook, want je vader en moeder waren zo weg, maar ze niet oppasten.
Heeft uw vader nog ondergedoken gezeten?
Ja, mijn broers ook.
Uw broers ook.
En heel primitief, mevrouw, gewoon. Kijk, als dit de vloer is, dan hadden we dan zo'n vloer, maar niet zo als nu. En die was van hout. Dus mijn broers kropen onder de grond, noemden wij dat. Ja. Onder de grond.
Ja.
Maar was dat flauwekul allemaal. Want op een gegeven moment, die Duitsers konden zo'n bajonet, konden zo door die grond heen.
Oh.
Dus je was altijd te klos.
Mm. Ja. Ja. Wat kunt u zich nog meer herinneren uit die tijd?
Nou, mevrouw, wij waren niet zo dat we dat even deden. We deden dat behoedzaam. We gingen goed te werk. We wisten wat we deden. Dus mijn broers zijn bijvoorbeeld nog in Noord-Holland geweest om pruimen te halen en appelen en zo, om er wat op te nemen. Nou ja, zo is dat allemaal gelopen.
En moest u ook nog wat dingen doen als 10, 11-jarige jongen?
Mond houden. De Duitsers moesten niets weten van wat er speelde onder de bevolking. Dus wij deden net of we gek waren. Zo was dat toch?
Mm-hmm.
En dat moesten we ook doen voor je eigen veiligheid. Want ze waren niet mis.
Nee. Maar in die oorlogstijd ging u toen ook nog wel met de tram naar de buitenschool of werd dat stopgezet?
Nee. Ja, werd stopgezet. We kwamen toen op een gegeven moment kwamen we in Katwijk binnen. En daar hebben we een jaren gezeten, de oorlogsjaren. Het was een schooierachtige tijd. Want wat deden de Duitsers niet? Ze pakten je zo op hoor. En hield je maar koest. En dat hebben we ons gedaan. Dat hebben we gewoon gedaan zoals het moest. Mond houden, kijken en vergeten als het kon in die tijd. Maar dat kon niet. We werden gewoon bezig gehouden door de Duitsers. 'S avonds. Moest dat allemaal verduisterd worden, er mocht geen streepje licht door
naar buiten kunnen.
Ja, anders ben je weer gepakt.
Ja.
Dus we hadden wel, in de oorlog hadden we briefjes van de binnenlandse strijdkrachten. En die werden dan Die werden dan verspreid door mensen weer. En wij brachten ze dan weer bij een buurman of een buurvrouw. En zo ging dat.
Want hoe was het contact met de buren? Was er burenhulp? Hielp je elkaar in die tijd?
Mevrouw, op een gegeven moment, toen de oorlog niet uitgebroken was, was het hecht. Maar toen kwam het moment dat de gevechtshandelingen begonnen. En toen hebben we geweten wie je vrienden was. Zo voorzichtig waren we weer. Dat moest wel. Ja, daar waren we een beetje op afgericht. Door mijn ouders ook. Houd je mond. En doe geen domme dingen. En dat hebben we ook niet gedaan. En daarom, we zijn er alle vier levend. Vader, moeder en vier kinderen levend van afgebracht. Ja, zo is het.
Maar als kind best wel moeilijk, zeker op de leeftijd die u had, want uw broers waren dan al iets ouder.
Ja.
Maar u en uw zusje, is moeilijk lijkt mij.
Ja, nee, gewoon moeilijk.
Ja.
Maar we hebben ons rustig gehouden en de Leidse buitenschool hadden wij natuurlijk.
Mm-hmm. Ja.
Dus in de oorlog zaten we daar en kregen wij voeding, beaten op die Leidse buitenschool.
Dat was wel fijn, want er was voedseltekort.
Ja, mevrouw, ja. Wij hadden extra voedsel daardoor in ons maag.
Ja. Ja, ja.
Zo ging dat.
Want uw ouders gingen naar de gaarkeuken om eten te halen?
De gaarkeuken, ja. Ja, dat was ook een hele moeilijke tijd.
Bent u daar zelf ook wel eens naartoe gegaan?
Ja, natuurlijk, want ik moest meestal eten van de gaarkeuken halen. En dat was aan de Potgieterslaan.
Potgieterslaan.
Potgieterslaan was het, ja.
Nou. En dan gingen we met een pannetje daar naartoe?
Een pannetje naartoe. En dan voor zoveel personen kreeg je dan eten die de Duitsers ons gaven.
Mm-hmm. Maar gelukkig had u wel wat in uw buik zitten, zodat er dus voldoende eten was voor de anderen ook.
Ja, natuurlijk. Hm. Ja, nee, ik kreeg extra eten daardoor. Hm. Maar ik had niet van die pannetjes. Want dat gaf ik aan mijn broers.
Ja, ja, ja.
Want die moesten ook voldoende hebben in hun magen. Hm. Want die zaten op de Academie van Beelden en Kunsten.
Allebei uw broers?
Allebei de broers. Hm. Later mijn zuster. En dat was ook een angstige tijd, want in de oorlog gingen zij naar de Academie van Beelden en Kunsten. Mm-hmm. En het is verschrikkelijk geweest. Mm-hmm. Ik kan niks anders zeggen. Mm-hmm. Van een tijd. Ik zou er niks van over willen. Over willen doen.
Nee.
Helemaal niets, mevrouw. Nee.
Ik denk niemand.
Alleen een groot deel die de Duitsers aanbaden.
Ja, die had je ook, hè?
Goh.
Ja.
Zo, mevrouw.
Ja.
Het is toch heel gek als je in een normaal land bent en het is zaterdagmiddag en ineens gaan die handen omhoog en je bent onderdrukt. Want de kogel wachtte. Mm-hmm. Niet dat wij daar direct problemen mee hadden, omdat we ons rustig hielden, maar je ging zo voor de bijl.
Ja. Ja.
Hele slechte tijd voor de ontwikkeling van jonge mensen die het leven in moesten.
Ja.
Want de Duitsers dachten dat ze bleven, maar ze zijn er mooi uitgeschopt.
Zo is het.
En als we dat niet hadden gedaan.
Ja. Ja.
Ja? Wat hadden we dan nu gehad? En dan denk ik even wat er zou gebeurd kunnen zijn. Nou, verschrikkelijk. Mm-hmm. Mm-hmm.
U vertelde net ook nog eventjes, u had geen schoenen. Er waren heel veel mensen die geen schoenen hadden.
Ja, natuurlijk.
En die die liepen op blote voeten door de stad. Heeft u dat zelf ook zo ervaren of heeft u dat wel gezien?
Zo heb ik het niet gevoeld, want ik was daar te jong voor. Ja. Maar ik heb het wel meegemaakt, ik kan er wel iets over vertellen.
Hmm. Maar u had zelf wel schoenen in die tijd?
Ja.
Wel, oké. Okay. Ja, ja.
Maar ik liep op meisjesschoenen.
Ja.
En dat was een meisjesschoen, die liep zo. Hier zat het begin van de... hier ging een band overheen.
Een riempje.
Nou, dat was het.
Ja, ja. Maar u zei net, en toen kreeg u op een gegeven moment schoenen van die meneer in de Hortus.
Ja, dat waren Canadezen, die waren gesneuveld. En die mochten het uitzoeken in volkenkunde. Ja, die mocht ik in volkenkunde uitzoeken, want die gesneuvelde militairen moesten al hun schoenen... Ja, die hadden
dat werd, natuurlijk... Ja.
Die werden afgenomen, die waren overleden, die waren begraven of zo.
Ja. Alles wat nog enigszins goed was, kon gebruikt worden.
Ja, ja. Natuurlijk.
Ja. Ja.
En dat heb ik zo'n half jaar, een jaar na de oorlog gehad.
Mm-hmm.
En toen was ik al op de Hortus. En toen kende ik Veendorp al.
Ik denk dat het nu het juiste moment is om even pauze te houden. Ik keek net stiekem op horloge.
Ja.
12 uur.
Er is veel.
We gaan hem uitzetten.
Op de record.
Ja. U zegt net, op mijn 25ste jarige leeftijd was ik niet te houden. Allemaal niet. Wat bedoelt u daarmee?
Nou, ik bedoel dit ermee, dat we zo krachtig waren door mijn ouders.
Mm-hmm.
En toen kregen we zoveel, wat door je aarde aan stroomt, hadden we zoveel over, dat we zijn ons op een hoop die dingen gaan toeleggen.
Zoals wat? Op wat voor dingen?
Het vakgebied bijvoorbeeld van mijn broers en mijn zuster die nog zo ver moest.
Mm-hmm.
Ja. Want het was na de oorlog was het nog niet af. Dus dit hebben zeg maar in de jaren 50 kwam dat pas van mijn zuster. Ja, en dan kregen we die man, ik weet wel, een leraar, hij was directeur van die school.
Van welke school?
Academie van Beelden en Kunsten.
Kunsten, ja.
En Technische Wetenschappen heette dat. En er was die man met die handjes. Kunt u zich daar nog iets van...
Pierre Jansen,
nou.
Ja, ik zie hem nog zo voor me.
Nou, heeft u ook die school gedaan?
Nee, maar hij kwam veel op de televisie ook.
Ja, juist. En het was een briljante man.
Mm-hmm.
En die moest voorgesteld worden, mijn zuster, na de oorlog, moest voorgesteld worden aan die man. Want hij zegt, ja, het is wel leuk. En fijn dat ze het wil, maar ze heeft geen ondergrond, mevrouw. Dus ze zal toch wat meer moeten halen. Toen heeft mijn zuster heeft MULO nog gedaan. MULO A en B was dat geloof ik in die tijd. Nou, dat is allemaal gelukt. Toen was hij tevreden en inmiddels had zij de richting mode gekozen.
Hmm.
En dat is ook allemaal gelukt.
Daar heeft ze later ook de werk in gehad.
Nou, ik moet zeggen, wij waren anders ingesteld. Dat als er kinderen in het spel waren, waren we heel voorzichtig. Want de volgende generatie moest verder dan wij.
Mm-hmm.
Dat dachten we. En dat is ook gelukt. Zodat ik een neef heb, een zoon van mijn zuster, die docent is aan de Universiteit van Utrecht.
Ja.
Ja, dat is het wel.
Goed, voordat we even pauze gingen houden, hebben we gezegd van we gaan nog even terug naar de Hortus. Want ja. Na 7 jaar wilde u zelf weer terug naar de Hortus.
Ja.
En die meneer daar, die ontving u met open armen.
Ja.
Kunt u daar wat over vertellen? Wat zijn nou de mooiste herinneringen uit die tijd?
Nou, dat is dat ik deze... Ja, het was mijn vriend geworden. Want de verhoudingen waren glad getrokken.
Het was wel uw meerdere, uw baas, ja, hij stond boven u, maar dat merkte u niets van.
Nee, hij wilde dat niet.
Nee, hij behandelde u als gelijke.
Ja, en daar heb ik van geprofiteerd. Op de juiste wijze, zoals dat ging tussen baas en knecht, vroeger.
Mm-hmm.
Nou, zo is het gegaan. En ik heb daar een prachtige tijd gehad met Hortulanus Veendorp, wat ik u al vertelde.
Mm-hmm.
Een sublieme man.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe bracht u uw dag door? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat deed u daar? Want ik kan me voorstellen dat u met plantjes deed, maar...
Dat heb ik ook gedaan, maar ik was in de zadenafdeling.
Zadenafdeling?
Bij meneer Smit, dat was de baas van de zaden. Nou, en Veendorp zei, daar moeten we een man voor hebben die in de toekomst de oudere meneer Smit gaat vervangen.
Ah.
En zo is het gekomen. Nou, en toen, ja, was een hele mooie tijd. Een tijd van interesse, van rust.
Mm-hmm.
Nu is het dan... Ik geef er niks meer om.
Nee. Even terug naar die zaden. Wat deed u dan?
Die zaden verzamelen in de tuin en in de kassen.
Ja.
En die zaden op bordjes drogen.
Ja.
Die werden dan gedroogd, schoongemaakt. En door mij en nog wat leerlingen of zo nog. En zo is dat gekomen.
En wat gebeurde er met die zaden?
Die zaden werden opgeslagen in doosjes. En met de juiste Latijnse namen erbij. En dan werden de zakjes geschreven.
Met dat mooie zwierige handschrift?
Daar was hij trots op, Veendorp. En ja, het was een mooie tijd, een leerzame tijd, want het was... Voor mij was er een andere tijd weer aangebroken, want één hal hield op en het andere ging weer door. En zo is dat met ons allemaal gegaan.
Even weer terug, die zaden gingen in de zakjes en op de zakjes werd opgeschreven wat er in het zakje zat.
Eerst de naam op de zakjes,
ja.
En dan gingen die zaden in de zakjes.
Ja.
Nou, die werden overal naartoe gestuurd die ze maar wilden hebben. De Botanische Tuin van Rusland. Meerdere botanische tuinen en meerdere botanische tuinen in de wereld, zo ging dat.
Bent u ook wel eens in die tuinen, in enkele tuinen geweest toentertijd? Of zat dat er niet in, het reizen op zich?
Nou, wel voor mijn broers, maar voor mij was dat anders.
Ja, ja.
Want... wij hadden ook een systeem van drukken nog steeds. Onze directeur zag me nooit staan. En als je dan bij die directeur moest zijn en je klopt op de deur, dan was het doodstil. En hij zat op zijn kantoor. Ja, mevrouw, maar later zei hij dan ja. En dan deed ik de deur open, dan ging ik op de mat staan. Zo was het hoor. En dan zei die directeur, hoe bent u er al? Bent u er al? Nou, dat was die tijd die ik helemaal doorleefd heb.
Ja, even ja. Op de plaats gezet worden. Ja.
Op de plaats gezet worden. En mijn vader had dat ook bij de familie Zuurdees. Die had dat ook zo. Want mijn vader werd... Die man die heeft dat allemaal verdragen, maar ik geloof dat ik een klap in zijn snuit had gegeven. Mm-hmm. En dat is nog netjes uitgedrukt. Mm-hmm. Zo, en die Zuurdezen. En noem ze allemaal maar hier, al de grootheden. Ik heb hier een boek daarover, over het graf van de Groene Steeg.
Oh, ja.
Daar liggen ze allemaal begraven.
Ja, ja.
Ze zeggen, godzijdank niks meer. Want ze hebben mijn vader zo... Ja, mijn vader werd helemaal gebruikt. Mm-hmm. En uitgeknepen en uitgezogen. Mm-hmm. Maar wij hadden toen geen iets om op te staan. Helemaal niks, mevrouw. Helemaal niks. Misschien heeft u een goede tijd gehad, na de oorlog zeker. En uw opleiding ook en zo, en ook voor u. Maar ik bedoel maar niks voor mijn ouders. Mijn ouders zijn er slecht afgekomen. Ja, want toen het al zo ver was dat wij onze vleugels gingen uitslaan en toen wij zoveel medewerkers hadden van die bazen, van de echte bazen, zoals die baas van mij, ja, natuurlijk. Dan moet u zien dat wij dat hebben moeten opvreten. Ik zag mijn vader eronder leden. Geen onderwijs gehad, niks. Mijn vader niks. En mijn moeder ook niet. Als ik die mensen zag schrijven, ik zeg, kom hier, dan doe ik het wel. Dat is zo. Dat emotioneert me nog.
Ja.
Mevrouw, echt. Ja. Zo heb ik dat ervaren. En daarom waren we zo rood als een kroot. Want we dachten van het socialisme. Daar komt de zegen van boven. Nou, niks is waar. Want het waren gewone mensen. Zo is het gegaan. Zo is het echt het schrijnend arbeid zit hier.
Hebben uw ouders het op het laatst van hun leven wat beter gekregen? Of hebben ze dat niet meer meegemaakt?
Toen Drees kwam, hè? Ja. Mijn grootmoeder. Die was in de wolken, want die kreeg van Drees. Vadertje Drees.
Vadertje Drees, ja.
En mijn ouders zijn toen... Nou ja... die hebben het wel ervaren. Ze hebben genoten van ons. Toen mijn toen wij ouder werden... en zo gebekt waren allemaal... onze opleidingen waren beter en gaan we zo door. En daar hebben wij van geprofiteerd. En ja.
Hebben zij daar ook van mee kunnen genieten? U kreeg een relatief goed salaris, neem ik aan.
Nou, in het begin niet.
Nee.
Maar... Want dat moesten we allemaal opbouwen. Want die opbouwperiode begon weer later. He, toen de oorlog al lang afgelopen was en Drees de greep op het volle kreeg, wat niet verkeerd was.
Nee.
Ja, zo hebben we het ervaren allemaal. Mm-hmm.
Maar u verdiende een salaris, of het nou veel was of weinig was, maar hebben uw ouders daar ook een beetje van mee
ja,
kunnen genieten?
Ja, moesten gewoon kostgeld betalen.
Dat wilde ik weten.
Ja, ja. Natuurlijk.
Ja. Ja.
En dat hebben we uit onszelf al gedaan.
Ja, ja, ja.
Ja, natuurlijk.
En dan kreeg u, hield u zelf een zakcentje om nog wat, ik weet niet wat, mee te doen?
Ja.
Zullen we eventjes?
Ja, is goed.
Kom hier aan.
We waren gebleven bij kostgeld betalen.
Ja, maar het was heel normaal.
Ja.
Dat deed het. Anders kon ons gezin niet draaien.
Draaiende houden.
Nee.
Heeft u daar een zakdoek of...
Ik weet niet of het... Hier ligt...
Oh ja, hier.
Oh.
Ja, dat is wel klaargelegd voor u.
Ik kijk er gewoon overheen. Dank u wel.
Wat is er nog meer te vertellen over de Hortustijd?
Oh, die was zo mooi.
Die was zo mooi.
Rust. Want dat ontbreekt nu in ons vak. Rust. Mensen, als je mensen iets wil bijbrengen, dan moet er rust zijn op het front. En dat merkte ik bij Veendorp. Dat er rust was. Dus... rust en belangstelling, dat was een combinatie van twee. En dat uitte zich door die rust in onderwijs. Ja. Zo ging dat. En zo heb ik het bij Veendorp ervaren. Helemaal.
Want u heeft toen de tijd ook zelf jongelui...
ja, opgeleid ook.
Opgeleid, ja.
Maar... ik had al heel snel, nadat ik in de Hortus weer terug was, had ik die plaats. Nou, die plaats werd keurig netjes door Veendorp steeds beschermd.
Mm-hmm.
Want er waren heel wat kapers op de kust.
Ja, ja.
Ja, mevrouw, jaloersheid.
Ja.
Ja, dat was... ik ben in een tijd opgevoed van jaloersheid. Misgunnen.
Hoe uitte zich dat dan?
Ja, nou, in de Hortus waren ze bang voor me.
Voor u?
Ja, natuurlijk. Dat zeg je niet, maar dat merk je wel. Je merkt daar toch een zekere mate van mangunst van. Want ik moest helemaal de top van beneden, moest ik de top bereiken. Dat moest die Hortulanus doen. En dat moest hij doen voordat hij met pensioen ging. Want zo was het toch.
Mm-hmm.
Nou, en dat is gelukt.
U bent uiteindelijk de vervanger geworden van die meneer.
Ja, ja, tuurlijk. Ja. En toen ik dat had, ja, toen gingen we nog een paar streepjes verder. Ja, en toen ben ik... ik heb 10 of 11 rangen doorlopen. Dus ik was op een gegeven moment was ik tuinjongen. Tuinjongen was ik toen ik begon.
Ja.
En ik ben geëindigd als hoofdtechnicus A. Dat is een hoge rang, tenminste een hoge rang voor de Hortus.
Ja.
Nou, zo is het.
Knap.
Ja, maar ook. Veendorp.
Die man die verdient een standbeeld.
Mevrouw, en dan wil ik hem voor de deur.
Ja.
Zo'n geweldige man voor mij geweest.
Ja.
En hij had alles door. Hij wist dat ik zo neergedrukt werd. En toen die periode was aangetrokken, zag je de kracht van Veendorp. Tuurlijk. Hij maaide alles voor me weer weg. En ik zat als een worst, zat ik op mijn stoel. Dat had hij allemaal gezien. Maar dan komt het moment dat ik nog hoger kan. En dat heeft hij ook allemaal bewerkstelligd. Ja, en toen kwam er een moment dat ik hem helemaal kwijt was.
Hoe bedoelt u kwijt was?
Hij was met pensioen.
Oh, omdat hij met
en dan komt er een nieuwe. Nou, daar praat ik niet over, want ik word te emotioneel daarvan. Mm-hmm. Want dan krijg je wat je, wat hij toen beschermd heeft, kreeg ik dubbel op mijn hoofd terug.
Ach.
Ja, natuurlijk, dat was zo. Trappen, trappen, nog eens trappen. En dan heb ik zoveel moeten incasseren. En dat heb ik ook ingecasseerd. En in het laboratorium, in botanie, in de botanie, ja, daar hadden ze al lang gezien wie ik was. Dus Feyenoord kon mij niet meer beschermen.
Mm-hmm. Wanneer was dat ongeveer in uw loopbaan? Dat Veendorp met pensioen ging?
65.
Ah ja, dus na zo'n 20 jaar.
Ja, na zo'n 20 jaar. Mm. Nou ja, die man die heeft zo geweldig voor me gewerkt. Mm. Ja.
Maar heeft u zelf ook tot uw pensioen in de Hortus gewerkt? Nee. Of bent u daarna nog of tussendoor?
Nee,
nog?
Nee, want ik heb toen een hele vervelende periode. Er was een Hortulaan, nieuwe Hortulanus gekomen. En die Hortulanus, die zei tegen mij: u had nooit de rang gekregen die u nu heeft. En dat had aan Veenburg te danken. Mm-hmm. Hij zegt, want nee hoor. Hij zegt, dat hadden we niet gedaan. En daar zei ik niks van, dat liet ik over me heen gaan. Want dat was de kracht van mij weer, om dat niet, daar niet in te gaan zitten, om ruzie te gaan maken. Nee. En zo is het gekomen allemaal. Mm. Dus ik ben, op een gegeven moment was ik daar 30 jaar. En toen diende daar een geweldige baas aan. Professor Dr. Schilpoort. En die zei, jou wil ik hebben.
En waar zat hij?
Op de Wassenaarseweg. En toen hij dat zei, dacht ik, ja, het is wel zo.
Maar welk onderdeel zat hij? Wat had hij onder zich?
Oh ja, zoveel. Ja, het was zo'n knappe man.
Maar had het ook te maken met botanische...
Enigszins, maar ik kon me aanpassen. Want dat heb ik ook gedaan. Ik heb me aangepast. En toen het zover was dat ik naar hem toe kon gaan, want daar had ik ook weer mensen voor nodig. Toen ging dat geruisloos.
Maar waar ging u precies naartoe dan?
Nou, de botanie, die zat bij ons in de Nonnensteeg. Ik zat in de Hortus. Mm-hmm. Veendorp was verdwenen. En toen kon ik naar professor Dr. Schilpoort.
Ja, maar wat was dat een laboratorium? Of een
nee, dat was een laboratorium.
Voor laboratorium?
Oh, dat deden ze heel veel, mevrouw.
Ja, ja.
Ja.
Wat voor werkzaamheden ging u daar verrichten? Ook weer met zaden of totaal iets anders?
Nee, ook een combinatie, want dat kwam ook zo mooi uit dat dat ook nog weer gecombineerd kon worden. Want er waren wetenschappers deden beroep op zaden en er deden en wetenschappers die ook weer zaden nodig hadden in het laboratorium waar ik zou komen te werken. En zo is dat gegaan. Hm. Ik had heel wat mensen die belangstelling voor me hadden. Hm. En dat was heel fijn.
Ja.
Ik zat eigenlijk een beetje op rozen. En ik had zoveel vijanden om me heen. Ik denk, ja. Dom, dom, dom. Maar ja, het gebeurt. Mm-hmm. En daar heb ik wel een beetje onder geleden hoor, soms. Om je hoofd recht te houden. Recht. Ja, toen, naarmate ik ouder werd, groeide het zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen is heel belangrijk op een bepaalde leeftijd. En als je dan nog zo'n dijk van een man achter je hebt, ja.
Ja.
Ik ben gewoon, die mensen zijn goed voor me geweest.
Ja. En daar bent u ze nog steeds dankbaar voor, merken we. Ja.
Absoluut.
Ja, 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 ja. Want hoe lang heeft u daar bij die professor gewerkt? Nog een jaar of 10 of zo?
Langer. 20 jaar.
Oh, 20 jaar.
Ja, want mijn carrière in de Hortus hield op. Want op een gegeven moment weet je dat je niet tegen domme mensen kunt roeien, oproeien. Dat kun je niet, dat verlies je altijd. En vooral als er van die plikkertjes onder zitten, die rotzakjes. Zo noem ik dat.
Die waren er wel?
Ja, natuurlijk, mevrouw, volop. Ja. Ja. En daar wist Geelpoort van. Dus zodra dat er weer een, zelfs die baas die niet op mij had, die zat, die was een, had een hele dikke vinger in de pap bij die wetenschappers. Want hij kon die wetenschappers naar zijn hand zetten. Hij was de directeur.
Ja, ja.
Want toen waren de verhoudingen inmiddels veranderd. Toen kreeg je een, eerst had je een wetenschappelijk directeur, maar dit werd de wetenschappelijke directeur en die kreeg minder te vertellen, want toen begonnen ze ook al daaraan aan te plukken en zo. Ook allemaal dom, maar je schoot er geen fluit meer op.
Nee.
Ik zocht even naar de naam van dat lab, maar dat lukt me zo gaan.
We hadden het er straks even, u heeft uw vrouw leren kennen in Franeker.
Ja.
Ja.
En dat was geen...
Hoe kwam u nou in Franeker terecht?
Mevrouw, mag ik even naar het toilet, dan zal ik dat u...
Oh, ja.
Dan zal ik u dat...
Dus anders blijft het kerst.
Ik heb hem weer aan.
Oh. We gaan even naar Franeker. Hoe kwam u nou in Franeker terecht?
Via de duivensport. Wij deden thuis aan duivensport. Dus... Het wegzenden van, via een vereniging van duiven, werden die op de trein gezet in grote manden. En daar waren mijn duiven ook bij. En op een gegeven moment was een duif van mij in Franeker terechtgekomen bij een familie. Ook een arbeidersfamilie. Maar toen was ik al een beetje verder, toen kon ik een beetje verder kijken. Ik had veel meer ervaring al. Want ja, toen was ik in de 20. En belangstelling voor een hoop dingen die ons van huis uit nooit, ja, wel later allemaal, maar dat hebben we allemaal zelf gedaan.
Heel eventjes, want u zegt, ik had meer ervaring rijker. Dat stukje van puberteit, als ik daar iets over mag vragen.
Oh ja.
Bijvoorbeeld nee. Seksuele voorlichting.
Oh, dat was er.
Heeft u dat gekregen ook van huis uit?
Mijn ouders, ja, ja, van mijn ouders, maar waar moest je het halen?
Ja.
Nee, dat wist ik niet. Maar daar hadden we geen problemen mee. Want onze seksuele voorlichting is wel goed geweest, maar we hebben het ook weer zelf moeten doen,
ja,
grotendeels.
Ja.
Want in die tijd ging je niet met je moeder in gesprek over seksuele dingen. Dat gebeurde niet. Maar het wonderen door de houding van mijn ouders ten opzichte van elkaar. En ten opzichte van die probleempjes die er dan zouden komen, is bij ons nooit voorgekomen. Want we liepen braaf in de lijnen. Die waren uitgezet door mijn ouders.
Mm-hmm. Mm-hmm. Maar uw ouders hebben dus u niet echt seksueel voorgelegd, want u zegt van nee, daar ging je niet over praten. Maar hoe bent u daar dan achter gekomen? Door diensttijd, jongens onder elkaar overgesproken?
Ja, mevrouw, maar daar had ik niks aan.
Daar had u niks aan, oké. Okay.
Nee, want nee, dat was echt niet van een niveau.
Ah.
En dat miste ik in de diensttijd, dat niveau over seksuele.
Nee, oké. Okay.
Dat is heel plat.
Ja. Wat zegt u?
Heel plat.
Ja, nee mevrouw, daar kon ik niet tegen. Huh? Ja, je zou zeggen, waarom kun je er niet tegen? Maar dat
nee, nee. Maar
dat ja, was bij ons niet.
Nee.
Innerlijke beschaving, ja.
Ja, er was zoveel beschaving vanuit mijn ouders. Mijn vader en moeder waren fantastische mensen.
Mm-hmm.
Krachtige mensen ook.
Ja.
Die getekend werden door het arbeidsleed. Mm-hmm.
Terug naar Franeker. Er was een duif van u in Franeker aangekomen.
Die was daar. Een duif van mij viel in op een hok van een persoon in Franeker. Nou, en die meneer geeft die duif op aan de Nederlandse postduivenorganisatie. En daar kwam de naam Wetselaar uit. Nou, die duif, die zat bij die hok, in zijn hok. Ik zeg tegen hem, ik zeg ja, u kunt hem loslaten, maar dan heeft u kans dat hij toch een beetje zijn richting kwijt was. Ik zeg maar, u kunt hem opsturen ook naar mij. Dan betalen we zelf de kosten. Nou, zo is het gekomen. En dat was een hele leuke tijd, want we hebben zelfs een poosje geleden heb ik nog met een van de kinderen gebeld van dat gezin. Het was een katholiek gezin. Nou, die verliezen nog wel eens als hun hoofd niet op de juiste plaats zit, hun hoofd bij bepaalde handelingen.
Dat begrijp ik niet.
Nou mevrouw, dat is gauw gezegd. Als je ouder wordt, en je wordt nog eens ouder, dan ga je niet meer aan je ouders vragen wat je allemaal moet doen.
Mm-hmm.
Seksuele handelingen, daar wisten we prima weg mee.
Mm-hmm.
Maar we waren niet zo dat we bij ons thuis daarover spraken.
Mm-hmm.
We hebben het allemaal zelf ontdekt.
Mm-hmm.
En zo heb ik mijn vrouw leren kennen in Franeker. En dat is een leuke combinatie geworden. En dat doen we nu al jaren.
Ja. Maar wat heeft zij met die duif te maken?
Die duif was bij die meneer terechtgekomen en ik zeg, nou ja, stuurde me op. Hij heeft hem aan mij gestuurd. En toen kwam ik. Ik kreeg het adres weer. Ik kreeg het adres van degene die duif naar mij gestuurd had. En dat was Van der Haring. En die meneer heette Van der Haring en hij. Ja, één moment hoor, even wachten. En het was een hele aardige familie, wat een beetje bij mij paste. En toen moest ik nog in dienst. Ja, periode moest ik nog in dienst. En inmiddels had ik mijn vrouw leren kennen.
Maar was zij een dochter van dat gezin? Van
nee,
haar?
Oh nee, nee.
Okay.
Want daar heb je het weer. Het is zo fijn als je uit zo'n gezin komt. Zoals ik. Ik was zo bevoorrecht dat ik dat gezin, dat ze mij zo'n opvoeding hadden gegeven. Want ik wist me weg in het hele maatschappelijk leven. Ze leefde in een hele armoedige straat. Zoals wij waren begonnen. Maar dat heb ik haar nooit verteld. Dus ze zagen me meteen als een rijke oom.
Ja.
Want hun zagen de verschillen ook. En ik zag het verschil van hun ook. Maar daar deed ik niks mee. Ik liet het rusten. Hm. Want ik had al snel door dat geen één kind het niveau had voor een ABS of zo. En toen, zo is het gekomen. En toen leerde ik mijn vrouw kennen, want ik zei dat ik ze al kende, maar dat was wel weer even later. Maar toen ik mijn vrouw leerde kennen in Franeker, dat was een prachtige tijd. Mm-hmm. En we hebben zoiets van 8 jaar verkering gehad. Want we moesten iets op. Ik was weer aan het bouwen. Mm-hmm. Ik zou een gezin eventueel gaan vormen. En dat is allemaal later maar gebeurd.
Maar reisde u steeds van Leiden naar Franeker?
Ja, natuurlijk. Ja. Want dat was de enige weg om er te komen. Mm-hmm. Bovendien, mijn salaris was nog niet reikend voor een gezin. Mm-hmm. En andere dingen, ja.
Maar wel kon u met de trein naar Franeker toe, daar was wel geld voor.
Ja, dat verdien ik zelf, want ik had wel een salaris in de orde natuurlijk. Mm-hmm. Al was dat heel laag. Mm-hmm. Want ik ben gewoon van niets iets geworden.
Ja, dat vertelde u al. En zij kwam ook wel naar Leiden toe af en toe?
Ja, nee, ja. Ze is later. Ze is naar Leiden gekomen. En mijn moeder heeft gezegd, waar er 5 of 6 eten, kunnen er ook 7 eten, zoiets, in die geest.
Ja.
Nou, en toen zodoende heb ik mijn vrouw steeds beter leren kennen.
Ja.
En hebben wij gewacht totdat wij de leeftijd hadden om te gaan trouwen. En zo zijn we in Franeker getrouwd.
In Franeker?
In Franeker. Ja. En het huwelijk werd ingezegend door dominee De Wit. Prachtige mensen allemaal.
Ja. En bent u in Franeker blijven wonen toen? Of bent u weer teruggekomen?
Gewoon weer terug naar Leiden. En toen hebben we dus een latrelatie gehad eigenlijk.
Hier in Leiden?
Ja, mijn vrouw ging terug. Maar mijn moeder zei toen in de tijd, toen die periode, ze zegt, ja, het is eigenlijk te gek om haar al te meer weer terug te sturen. Weet je wat, we doen zo. Ze blijft in Leiden. Ze gaat een baan zoeken. En zo, ja, ook weer helemaal van voor of aan. We moesten allemaal weer beginnen.
Mm-hmm.
En zo ging dat.
En vond ze ook een baan hier in Leiden?
Ja, in de huishouding.
Ja, ja, ja.
Want mijn vrouw had ook niet de juiste papieren. Er moest ook wat bij.
Ja, ja, ja. En toen heeft u op een gegeven moment samen weer gewoond bij uw moeder? Of bent u op een gegeven moment wel, kreeg u een huis? Want er was woningnood.
Nee, ja, oom mevrouw. Daar hebben we zo ook weer onder geleden. Want nee, dat ging niet. Wij hebben gezegd, nou ja, we laten het zo zoals het is. En we gaan niet trouwen, nog voorlopig. En zoeken naar een huis, daar hadden we allemaal geen zin in. Want dat stond allemaal ons tegen.
Hm.
En vooral ik. Mijn broer was, de postzegelontwerper, was er heel snel bij door een huis te kopen. Kijk, zo ging dat. Hm. Wij zijn de laatste van de familie die het zo gedaan hebben.
Hm.
Want het kon niet anders.
Maar waar bent u uiteindelijk als eerste terechtgekomen met uw vrouw? U bent op een gegeven moment wel met haar getrouwd.
Ja.
Ze is hier in Leiden een baan begonnen, in het huishouden.
Ja, nou, dat vond ik al een verschrikkelijke baan.
Ja, oké. Okay. Maar toen op een gegeven moment wilde u wel ergens gaan wonen, samen.
Dat wilden we ook. Maar we hebben gewoon gewacht totdat we een hint kregen van die of die, je moet daar eens proberen, misschien dat het lukt. En dat hebben we gedaan en zo zijn we toch aan een huis gekomen. En dat was aan de Damlaan 2 in Leiden. En de Damlaan werd bewoond door twee gezinnen, dat was mijn gezin. En dan...
Een ander gezin ook. En u had een boven...
Oh, wacht even. Ja, nee, mevrouw, ik onderbreek.
Ja, mag.
Want toen ging... Ja. Toen gingen wij samen met nog een gezin wonen aan de Damlaan 2. Mm-hmm. En toen was dat huis ook gevuld.
We ronden het af, dit stukje. U ging in een huurhuis wonen, u ging in op een verdieping en nog een gezin ging op een verdieping.
Ja, en ja. Daar hebben we 6 jaar gewoond.
6 jaar gewoond.
Boven elkaar.
Ja.
Dus toen hadden we 2 kamers. En dat was het, ja. Meer niet.
Nee. Nee.
Nou, en ja, zo is het gegaan.
Ja. En langzamerhand ging het in heel Holland iets beter. Na de oorlog.
Tuurlijk, we hebben allemaal meegemaakt, ja. Mevrouw. Het zijn allemaal fases geweest,
ja.
In het leven van al die Nederlanders die toen leefden. Ja. Ja, het was een afschuwelijke tijd, ook toen nog. Maar we hadden rust, we hadden geen Duitsers meer, we hadden niks meer. En dat was rust. Rust, rust, nog eens rust.